En dit is nog mooier kerk zijn op deze manier. Gezellig samen, mooie verhalen horen, ook over de Logos Hoop. Fantastisch om zo samen betrokken te zijn bij hoe God ons hier en daar gebruikt. Ik denk dat dit mijn vijfde, zesde keer is dat ik bij jullie ben. We hebben er een soort van traditie van gemaakt dat ik één keer per jaar, zowel in de ochtenddienst, maar dan ook in de middagdienst spreek. En dat vind ik mooi. Mooie kerk. Ik heb mijn Bijbel meegenomen en ik hoop jij ook. We gaan met elkaar openslaan, Marcus hoofdstuk 5. Marcus hoofdstuk 5 en daar lees ik enkele versen. Vanaf vers 1 en daar staat: ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. En toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en hij sloeg de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen. En hij sloeg zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga weg uit de man. Jezus vroeg hem: wat is je naam? En hij antwoordde: legioen is mijn naam, want wij zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. En nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. En de onreine geesten smeekte hem: stuur ons naar de varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. En er stond hen dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en een kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. Tot zover. Een aangrijpende geschiedenis van een man die ergens in zijn leven helemaal klem is komen te staan, niet tot bloei is kunnen komen en zich teruggetrokken heeft daar in een grot. En toen ik aan deze man dacht, toen moest ik denken aan een andere man. En hij heet Justin. En Justin groeide op in de kerk, in een liefhebbend christelijk gezin. En hij was vol van de Heer. Op school werd hij genoemd de God Boy, omdat hij altijd vol was van de liefde van de Heer Jezus. Hij was intelligent, had een hoop vrienden en deed het goed. Maar in één ding was Justin anders dan zijn vrienden. Waar zijn vrienden meer en meer oog begonnen te krijgen voor de meisjes, snapte Justin die interesse niet echt zo. En voor zijn vrienden was dat logisch, want ja, Justin is de God Boy. Justin kijkt naar de binnenkant, Justin kijkt niet naar de buitenkant. Maar dat was niet helemaal waar. Want wanneer het op de jongens aankwam, keek Justin wel degelijk ook naar de buitenkant. Maar dat mocht niemand weten. Dat was een geheimpje diep in zijn hart, waar hij ook mee worstelde. Maar de meisjes keken wel naar Justin. En op een dag, hij kreeg verkering met een meisje. Een heel lief meisje. En hij probeerde het echt wel. En hij ging met haar uit eten. En hij ging met haar feestjes. En op een bepaalde avond, Justin stond samen met haar op een dansvloer en ergens daar in die ruimte liep een jongen. En opeens voelde Justin dat waar zijn leeftijdsgenootjes het altijd over hadden. En terwijl die daar met het leukste meisje van de wereld stond, was hij eigenlijk alleen maar bezig met die ene onbekende jongen die daar de hele tijd over de dansvloer liep. Het was heel verwarrend voor hem. En hij ging naar huis en hij begon te huilen en hij begon te bidden. En hij zei: Heere God, dit wil ik niet. Dit kan toch niet waar zijn? Ik wil christen zijn, ik mag geen homo zijn. En vanaf dat moment had hij nog maar één wens. Hetero worden. En hij bezocht een conferentie om van zijn gevoelens af te komen. En met handoplegging enzovoort. Ze probeerden het allemaal. Maar het werkte niet. Op een gegeven moment was er een leeftijdsgenootje van Justin. Die gaf hem een magazine vol met vrouwelijk schoon. Die zei, Justin, lees daar maar in, jongen. Dan word je vanzelf wel hetero. Goed bedoeld. Maar ook dat werkte niet. En toen van de een op de andere moment werd hij van zijn favoriete christelijke platform afgegooid. Waar ze altijd met elkaar debatteerden over geloofszaken en zo. En hij vroeg, hé, waarom kan ik niet meer inloggen? Ja, Justin, je moet begrijpen, we zijn een christelijk platform. We zijn geen homo-platform. En hij ging naar een therapiegroepje. En daar wist ze het antwoord. Weet je wat jouw probleem is, Justin? Je hebt waarschijnlijk of een hele dominante moeder, of een hele afwezige vader. Maar daar moet je het zoeken, Justin. Maar Justin hield juist heel veel van zijn ouders. En deze godboy die begon zich langzaam wat terug te trekken. En werd een hele verwarrende boy. En hij begon op internet te zoeken hoe je eigenlijk zelfmoord moest plegen. Want was dat niet beter voor iedereen? Hij wilde de mensen in zijn omgeving ook niet tot last zijn. Toen dacht hij, nou weet je, ik ga het nog één keer proberen. Ik ga naar een christelijke psychiater toe. Misschien kan hij me helpen. En hij gooide zijn hele verhaal eruit. En deze christelijke psychiater zei, weet je wat jouw probleem is? Je bent homo. Het is een zonde om homo te zijn. Lees maar in Leviticus. En hij trok ze nog verder terug. En als ik dan lees over deze man die zich heeft teruggetrokken in een grot, toen moest ik even aan Justin denken. Hoe ingewikkeld kan het leven zijn? Hoe kun je als mens ook vastlopen? En dan staat dit verhaal van Marcus 5 juist in een context waar het juist gaat over dat we zijn geboren om te bloeien. Dat we zijn gemaakt door God om ons in ons leven te mogen ontwikkelen en tot ontplooiing te komen. In hoofdstuk 4, het hoofdstuk daarvoor, vertelt Jezus maar liefst 3 gelijkenissen waar het gaat over groeien en bloeien. De eerste gelijkenis is een hele bekende. Van de zaaier die uitgaat om te zaaien. En hij zaait tussen de distels. En hij zaait ook op harde grond en ook in vruchtbare bodem. Maar er kunnen redenen zijn in je leven waardoor je niet tot de bloei kunt komen. Waardoor dat zaad van het evangelie niet kan opgroeien in je leven. En een van die redenen is dan die harde grond. Dat er dingen in je leven zijn gebeurd waardoor er als het ware stenen in je hart zijn gekomen. Waardoor de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus daar geen wortel kan schieten. Wat zijn die stenen in je hart? Die thema's die in de weg zitten. Waardoor je niet kunt ontvangen wat God je kan geven, wil geven. Heel ingewikkeld kan dat zijn. Die tweede gelijkenis is een hele korte gelijkenis. Ook minder bekend. Het gaat over een boer die staat op een dag op. En die zaait zo dat zaad op die akker. En dan staat er, dan gaat hij weer naar bed toe. En hij staat weer op. En hij wordt in beslag genomen door de waan van alle dag. Maar hij kijkt naar die akker niet meer om. En dan gaat hij weer slapen en dan wordt hij weer wakker. En dan gaat hij weer slapen en dan wordt hij wakker. En pas als de oogsttijd nabij is, dan slaat hij de sikkel erin. Vind ik een mooie gelijkenis. Waarbij de Heer Jezus misschien wel wil zeggen, joh, dat zaad van het evangelie, dat doet heus zijn werk wel. Maar je moet het ook een beetje met rust laten. Je kunt het niet de grond uit manipuleren. Dat willen wij nog wel eens. Hè? Van, joh, dat gaat niet snel genoeg. En dan gaan we er omheen staan. En dan gaan we er van alles en nog wat van vinden. Misschien ook wel bij je kinderen. Dat zaad is ooit in hun leven gestrooid. Maar ze komen hier niet meer. En daar sta je dan. Onrustig om die kinderen heen. Met al je verwachtingen. Met al je preken. Met al je wensen. Helpt het? Nee. En deze boer zegt, laat het nou maar met rust. Laat God zijn werk maar doen. En vroeg of laat, hopelijk zul je delen in de zegen. Zal zichtbaar worden wat ooit in hun leven geïnvesteerd is en wat God nooit los heeft gelaten. Vind ik een mooie gelijkenis. En dan die derde gelijkenis, die gaat over die mosterdplant. Jezus zegt, dat mosterdzaadje, dat is het kleinste van allemaal. Ik denk dan ook aan die kleine kinderen die hier net een heel podium vulden met elkaar. Wat zijn die gezegend met al die kleintjes hier in de gemeente. En dat zaadje van het evangelie, dat wordt plant in de harten van die kinderen. En sta er maar zegenend omheen. Niet met je oordeel. Joh, dat duurt wel heel lang, hè? Had het niet al wat moeten opkomen in je leven? God heeft zijn eigen agenda. God heeft zijn eigen agenda. God heeft ook zijn eigen prioriteiten met mensen. Soms zijn dat andere prioriteiten die jij ziet in het leven van je medemens. Wat hebben we vaak een oordeel over elkaar?
Laat het maar een beetje los. Maar Jezus belooft, vroeg of laat zal het opkomen. Zal het zijn als een mosterdstruik. En de vogels van de hemelen die nestelen daarin, zegt Jezus. Vroeg of laat zal er wat te halen zijn bij jou. Zul je tot de bloei komen. Zul je van betekenis zijn ook voor je omgeving. Zoals die vogels daar beschutting vinden in die bomen, in die planten. En ook eten van de vrucht. Zo zal vroeg of laat ook zichtbaar worden wat God heeft geïnvesteerd in jouw leven. Want God is met je bezig. En hij is nog niet klaar met jou. Maar je bent gemaakt om op te groeien en te groeien en te bloeien. Maar dan in Markus 5, dan zoomt de Bijbel in op één enkel individu dat in zijn leven is vastgelopen. En dan vind ik het zo mooi dat Jezus, hij weet van zijn bestaan. Niemand kent hem, hij woont daar in die grot, maar Jezus kent hem wel. Jezus spreekt daar dwars doorheen. En nog maar net daarvoor, dan staat Jezus voor een enorme schare, staat hij te preken. Je zou kunnen zeggen duizenden mensen bij elkaar, maar Jezus is al bezig met die ene aan de overkant van het meer. En dan laat hij die duizenden, dan laat hij die achter. Denk ook aan die gelijkenis van de herder en de schaapjes. Die de 99 achterlaat en hij gaat op zoek naar die ene. En dan gaat de boot in en dan gaat de golven door. En hij zoekt die ene man op die in zijn leven is vastgelopen. En zo zoekt hij ook jou. Hij kent jouw naam. Hij weet waar jij bent vastgelopen. Hij kent die duistere plekjes in jouw leven die je liever verborgen houdt. En dan zien we ook de geestelijke dynamiek van dit verhaal. Eerst in de gelijkenissen, hoe het zaad van het evangelie wordt gestrooid, maar hoe ook de duivel erbij is om te roven, om die zaadjes weg te pikken. We zien die geestelijke dynamiek ook in die storm. Jezus gaat de boot in, hij vaart direct de storm in. Je zou kunnen zeggen het machtsgebied van de duivel en de demonen. Om daar de geestelijke strijd voor mensenlevens te voeren. En dan komt hij daar aan de overkant van het meer en dan vindt hij ook opnieuw iemand die helemaal vast zit. Een legioen heeft zich genesteld in het hart van deze man. En hij is helemaal vastgelopen in zijn bestaan. Het is een enorme geestelijke dynamiek waarover we hier lezen. Sinds de schepping dringt de slang zich op om te roven, te verdelgen, te vernietigen, om het werk van God kapot te maken. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om levens in bloei te zetten, zodat ze leven hebben in al hun volheid. En zo komt hij aan bij deze man. Wat is dat voor een man? Dat weten wij niet. Waar komt hij vandaan? Wat is zijn achtergrond? Wat is zijn naam? Ook dat weten wij niet. Wij weten alleen van het legioen dat zich in zijn hart heeft genesteld. Wij zien alleen de buitenkant. Je zou misschien kunnen zeggen de dorpsgek, hè? Ja, die woont daar ergens in die grot. Die man is helemaal gek. Maar Jezus kent hem. Jezus weet ook hoe het zo gelopen is. Waar hij vastgelopen is. Hoe het is gekomen dat hij die terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Dan stel ik me zo voor dat hij misschien wel net als Justin ook is geboren in een fijn gezin met liefhebbende ouders. Misschien waren ze blij met zijn geboorte. Misschien is er kraambezoek geweest. Hebben ze hem in de hand gehouden. Hebben ze vertroeteld. Hebben ze hem gekust. Maar toen waren er ook thema's die pijn deden. Misschien heeft hij afwijzing in zijn leven ervaren. En langzaam maar zeker heeft hij zich teruggetrokken. Op die plek waar hij niet meer gekwetst kon worden. Ver bij de mensen vandaan, ver bij het leven ook vandaan. Maar wel die wel de controle had. Waar hij letterlijk een muur om zichzelf heeft heen gebouwd. Mensen op afstand. Laatst was er ook zo'n verhaal in de media. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Hij werd genoemd de smerigste man ooit. Volgens mij Iran of Pakistan. En daar woonde hij, ook in een grot. Ik moest gelijk aan deze man denken. Aan de rand van zo'n dorp leefde hij. En er stond in de media, hij had zich, in decennia had deze man zich niet gewassen. Hij stonk een uur in de wind. En had zich een soort beschermlaag van allemaal vel, had zich zo over zijn huid opgebouwd, zeg maar. Dat was een soort beschermingslaag geworden. Had een enorme baard en zo af en toe maakte hij een kampvuurtje en dan hing die baard hing die erin. Dat was de manier waarop hij zich schoor. Hij at bedorven vlees en hij dronk slootwater. En deze man die leefde zo. En toen op een dag kreeg de media kreeg daar lucht van. En ze probeerden deze man normaal te maken. En ze zijn met camera's zijn ze erheen gegaan om deze man te volgen. En ze hebben gevraagd, joh, mogen we je scheren? Mogen we je normale kleren aantrekken? Dat wilde hij eerst niet. Maar toen boden ze hem een som geld en zei hij, nou vooruit. En ze hebben hem gefixt. Ze hebben geprobeerd om hem in no time om hem normaal te maken. En wat ik zo schrijnend vond, ze hebben hem helemaal dood gefixt. Deze man had het niet overleefd. Ze hebben die vuile laag hebben ze van hem afgeboend. En ze hebben hem normaal gemaakt. Ken je de fixers? Die je even in sneltreinvaart even normaal willen maken? Misschien met alle beste bedoelingen van dien. Stel je voor, je zit in een burn-out. Komt er zo'n blije evangelische broeder komt naar je toe. Die zegt, joh, de Heer is opgestaan. Trek de gordijnen open, pluk de dag. Dank de Heer voor weer een nieuwe dag. Terwijl je heel diep zit. Helpt het? Nee, helpt niet altijd. Of je hebt geloofsvragen. Je bent hier misschien opgegroeid. En je zong alle liedjes mee. En je kent ook alle preken en zo. Maar dan opeens zitten de vragen in de weg. Komt er een blije broeder of zuster naar je toe. Die juist helemaal op de bergtop zit. Geloof het nou maar gewoon, hè? Helpt het? Nee. Of een Justin. Hey Justin, lees hier maar in, jongen. Dan word je vanzelf wel hetero. Goed bedoeld. Helpt het? Nee. Zo vaak willen wij mensen fixen. Op onze eigen manier. Ook in ons eigen tempo. Even mensen normaal maken. In Marcus 5 waren de fixers ook langsgekomen. Ze hebben hem aan de ketting gelegd. Maar dan trok hij de ketting een stuk. Ik moest ook even aan de kerk denken. Dat kunnen wij ook als kerk, hè? Dan leggen we je even aan de ketting. Als je te veel afwijkend gedrag vertoont, dan gaan een paar broeders en misschien ook zusters even samen over je praten. En dan word je even een ketting gelegd. Hè? Dan mag je dit of dat niet meer. En als dat zonder liefde en zonder echt verbondenheid gebeurt, dan trekt zo niemand de ketting een stuk. Niemand wil aan de ketting gelegd worden. Mensen zijn niet zo makkelijk te fixen. Misschien herken je die thema's ook in je leven, waarvan je zegt, nou, dat is niet zo heel makkelijk te fixen hoor. Even spiegelen. Even spiegelen met ons. Wat zijn nou die thema's in jouw leven die niet zo makkelijk te fixen zijn? Jij bent geboren om te bloeien en om op te groeien, maar toen gebeurde er iets. En je broeder en zuster in deze zaal weet misschien niet wat dat iets is, maar er is wel degelijk iets waardoor je een terugtrekkende beweging hebt gemaakt. En ja, je zit hier nog altijd. Maar er zijn misschien ook thema's die pijn doen. Thema's waarvan je zegt, laat maar met rust. Thema's waarvan je zegt, kom daar maar niet aan, dat doet pijn. Als je daar aankomt, dan verlies ik de balans, dan verlies ik de controle. Lieve mensen, we zijn niet gek, we wonen niet in grotten, maar in zekere zin kun je zeggen, we zijn allemaal verwonde mensen, verwonde mensen. Thema's die pijn doen, omdat het leven ons soms raakt. Wat is jouw pijn? Wat is jouw pijn? Wat brengt jou uit balans? Wat zijn die thema's waar jij de deur dichtgooit? Ik voel mezelf soms ook verwond. Het is een thema wat ook wat dicht bij me ligt. Ik ben de afgelopen 7 jaar ben ik voorganger geweest in een mooie evangelische kerk in Zwolle. En we hadden dat goed met elkaar. En ik had mijn plekje daar in een meervoudig leiderschap. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, vanaf het begin was er altijd wat gedonder in het leiderschap. Altijd wat getouwtrekken over wie de macht heeft. En wat is dat toch met kerken en leiderschap? Hè? Als het misgaat in kerken, dan gaat het vaak mis ook in leiderschap. Ik vond mezelf altijd wel een aardige jongen, een verbinder. Als twee mensen wat harder, dan probeer ik een brug te bouwen. Ik kreeg met de coronacrisis eroverheen. Werden de verschillen en de spanningen die er waren, die werden nog meer zichtbaar. Die kwamen nog meer naar de oppervlakte. En ik merkte bij mezelf dat het mezelf ook aan veerkracht ontbrak om daar nog een goede weg in te vinden. Om echt een rol van betekenis daarin te vervullen. En dat gaat met hart. En een half jaar geleden besloten om mijn voorgangerschap in de gemeente neer te leggen. Ook om mezelf te beschermen. Om te zorgen dat ik niet helemaal uit mijn veerkracht raak. Maar het hele thema kerk doet dan een beetje pijn. Ik heb dag en nacht was ik ermee bezig en opeens heb je geen kerk meer. En dan zit je thuis en dan moet je opnieuw je weg vinden. Ik dacht ook, Heere God, ik vind kerkmensen soms best ingewikkeld. Wat kunnen we elkaar pijn doen ook in de wereld van de kerk? Wat kunnen we polariseren ook in de wereld van de kerk? Heb ik daar nog wel zin in? Heere God, ik heb ook niet meer zoveel zin om te preken. God zei, blijf dat nou maar wel doen, jongen, want dat is goed voor je. kom je nog een beetje in die clubs. En ga maar even je weg vinden. Maar ik heb echt het idee dat God zegt, je mag een sabbat nemen. He, gewoon een jaar. Je hoeft niet gelijk te binden. Je hoeft niet gelijk weer deel te worden van. Maar blijf maar wel spreken. En kom maar hier en daar. En ik vind het ook heel mooi om te doen. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, ik vind het ook ingewikkeld. Maar ik heb samen met mijn vrouw, zij is huisarts. We hebben een boerderij gekocht een half jaar geleden. En daar zijn we heel kleinschalig nu hele mooie programma's aan het maken. Rondom veerkracht. En we zijn ook fan van ijsbaden en zo. Dus dat doen wij ook. Ik maak stiltewandelingen met mensen. We noemen het dokterendominee.nl. Dus daar staat alles op wat wij doen. En we vinden het fantastisch even. Het is even onze vrijplek om opnieuw verbonden te zijn met Gods schepping, waar het vanmorgen ook over ging. En met de eenvoud. Een hele grote kerk waar ik deel van ben geweest. Vraagt ook een hele ingewikkelde organisatiestructuur. En daar zit ik gewoon op mijn trekker, zit ik even het gras te maaien en kijken naar de schaapjes. En ik geniet er ook weer van. Maar ik ben zo mijn weg aan het vinden. En dat doet wel pijn. En we hebben allemaal pijn. En dan vind ik het mooi om hier te lezen dat Jezus naar de overkant is. Om ons juist in onze pijn te ontmoeten. Naar de overkant van ons leven. Je zou kunnen zeggen van die sterke buitenkant naar die beursgeslagen binnenkant. Jezus wil je ontmoeten in de grot. Op de plek waar je duisternis zit, waar je zonde zit, waar je pijn zit. We lezen het nog een keer. Hier staat in vers 6, toen hij Jezus, dat is die verwarde man, in de verte zag, toen rende hij op hem af en hij viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Een hele interessante ontmoeting die hier plaatsvindt. Jezus komt om deze man in zijn pijn te ontmoeten en die man die ziet hem vanaf de verte en hij rent naar hem toe. En dan valt hij voor hem neer. En met dat hij voor hem neervalt, begint hij Jezus opeens ook weg te blaffen. Wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Een hele verwarde reactie. Misschien dat wanneer het om die gebieden gaat waar pijn zit in jouw leven, herken je dat wel. Afstand en nabijheid. Ja, aan de ene kant wil ik zo graag juist daardoor God gevonden worden. En aan de andere kant doet me geen pijn. Aan de ene kant wil ik er graag eens over praten met een broeder of een zuster. En aan de andere kant toch maar niet. Want straks doet het nog meer pijn. En straks word ik afgewezen. Of straks begrijpt die ander me niet. En we houden dingen maar verborgen. Maar weet je wat het verschil is tussen Jezus en de fixers? Jezus komt niet om de boel even te fixen. Maar hij kent jou door en door. Hij houdt van jou. Zoals je werkelijk bent. In al je onaf zijn. Hij is jouw redder die naar de overkant is. Onderweg om jou te ontmoeten. Van je sterke buitenkant. Naar je kwetsbare binnenkant. Van je misschien je Facebook-imago. Met je blije gezicht. Naar die gebieden in je leven die er ook zijn. Maar die niemand kent. En waarom doet hij dat? Omdat hij van je houdt. Doe me geen pijn. Nee, Jezus doet je geen pijn. Hij houdt van je. En hij is gekomen om je leven in bloei te zetten. Hoe komt Jezus naar ons toe? Nou, in het Marcus-verhaal neemt hij een boot vol discipelen neemt hij mee. 12 discipelen reizen met hem mee. Ik vind het zo mooi. Waar Jezus herstel brengt, lieve mensen, maakt hij altijd gebruik van jouw medemensen. Hij verbindt altijd mensen aan elkaar. En zeker in het Marcus-evangelie valt dat op. Hoe hij ze in hoofdstuk 3 uitzoekt. En hoe ze 3 jaar lang stage bij hem lopen. En dan krijgen ze in het laatste hoofdstuk krijgen ze ook het stokje overgedragen. En nu mogen jullie in de geest van Christus ook op weg gaan naar mensen. Om mensenlevens in bloei te zetten. Naar individuen gaan die vastgelopen zijn in hun leven. Het gaat over wij. Niet als fixers. Maar om zaadjes te planten. Die mogen opkomen. Ik sluit mijn preek af met het verhaal van mevrouw De Wit. Mevrouw De Wit is een vrouw op leeftijd. En ze woont in een verzorgingstehuis. Waar ze aangewezen is op de zorg van verpleegkundigen. Die voor haar klaarstaan, dag en nacht. En op een dag, mevrouw De Wit, die loopt zo een beetje door haar kleine woonkamertje heen. En ze kijkt door het venster naar buiten. En terwijl ze naar buiten kijkt, schrikt ze een beetje. Want er staat een onbekende vrouw, die staat zo bij haar naar binnen te loeren. En mevrouw De Wit denkt, wat krijgen we nou dan toch? En ze loopt nog eens een rondje. Ze gaat terug naar het venster en die mevrouw die staat er nog steeds en ze schrikt ervan. En ze wordt er ook een beetje boos van en ze begint te schreeuwen. Ze zegt, hey gluurbuur, kun je het zien? Het is brutaal hoor, onbeschoft om zo met iemand naar binnen te kijken. En die vrouw die trekt ze daar niks van aan, die blijft gewoon zo kijken. Er komt een verpleger aangelopen, die gaat naast mevrouw de Wit staan en die gaat samen met haar door het venster kijken. Nou ja, venster, mevrouw de Wit denkt dat het een venster is, maar het is de spiegel. Mevrouw de Wit is dementerend en ze heeft niet door dat ze al een tijdje in de spiegel naar zichzelf staat te schreeuwen. En die verpleger die neemt het over en die zegt tegen mevrouw de Wit, vindt u haar knap? Nou, dat vindt ze zelf wel. Moet je kijken hoe arrogant ze kijkt, zegt mevrouw de Wit. Ze doet me aan mijn moeder denken. Uw moeder? Ja, mijn moeder was ook altijd zo arrogant. En ze zei dat ik lelijk was. Lelijk eentje, zei ze dan. En ze bleef het soms maar herhalen, alsof ze bang was dat ik het anders vergeten zou. Dat zei ze nooit tegen mijn broers en ook niet tegen mijn zus. Alleen maar tegen mij. Ik weet niet waarom ze dat zei. Ze begint te huilen. De verpleger zegt, zou je wat aardigs tegen haar kunnen zeggen? Iets wat uw moeder nooit tegen u gezegd heeft. Zegt mevrouw de Wit. Nou, vooruit. Je hebt best mooi haar, zegt mevrouw de Wit. Mooi haar, zegt de verpleger. En hij kroelt een beetje door haar haar heen. Zegt, vind ik ook. Ik vind dat u heel mooi haar heeft. Zou u nog wat aardigs kunnen zeggen, mevrouw de Wit? Je hebt ook best mooie ogen, zegt mevrouw de Wit. Mooie ogen. En een mooie huid. De verpleger kijkt naar mevrouw de Wit, zegt, ik vind u een hele lieve mevrouw. Uw moeder kon dat niet, maar u kan dat wel. Dat vind ik heel knap van u. Nu begint de verpleger ook te huilen. Hij voelt dat er een traan over zijn wangen loopt. En hij zegt, mijn vader die sloeg mij vroeger altijd. Ik weet niet waarom hij dat deed, maar hij deed het wel. En doet nog altijd pijn in mijn hart. Nu staan ze samen huilend voor de spiegel. Mevrouw de Wit, denkt u dat het u lukt om uw moeder te vergeven? Ik weet niet, zegt mevrouw de Wit. Zullen het proberen? Ze lopen samen naar het dressoir toe. En op dat dressoir staat een foto van de moeder van mevrouw de Wit. Streng kijkende vrouw in een lijstje. Mevrouw de Wit kijkt ernaar en zegt, mama, ik wil je vergeven, mama, wat je gedaan hebt. Ik wil je vergeven. Je hebt me heel veel pijn gedaan, maar mama, jij had ook zo je eigen pijn. Je had ook zo je eigen opvoeding. Ik wil jou vergeven. En met dat mevrouw de Wit haar moeder staat te vergeven, zegt die verpleger, papa, ik wil jou ook vergeven. Ik wil je vergeven wat je gedaan hebt, papa. En zo gaat het iedere week. Want iedere week staat mevrouw de Wit weer in de spiegel te schreeuwen naar zichzelf. Dan is ze vergeten dat ze haar moeder vergeven heeft. Maar met dat de weken vorderen, merkt de verpleger dat het steeds wat makkelijker lukt. En dat het hem ook wat makkelijker lukt om zijn eigen vader te vergeven. En zo helpen ze elkaar. Het was Henry Nouw die zei, we zijn broken healers. Broken healers, door God aan elkaar gegeven. Om in al onze gebrokenheid, om in ons onafzijn, naast elkaar te staan. En die weg tot herstel te gaan. Niet als fixers. Niet even snel langs zij komen. Even snel iets zeggen tegen iemand waar diegene nou net niks aan heeft. Niet snel even scoren door iets te vinden van een ander, waardoor je er zelf misschien net wat groter uitkomt. Dat allemaal niet. Maar er woont een Justin bij jou in de buurt. Er woont misschien een mevrouw de Wit bij jou in de buurt. Misschien in je familie, misschien in de straat. Iemand die al veel te lang alleen zit in zijn grot of in haar grot. Die persoon wacht op iemand die naar de overkant wil komen, samen met Jezus. Vanuit de genade en de liefde van de Heer Jezus. Niet om te fixen, maar om naast die persoon te staan. Om ook je eigen onafheid te laten zien. Je eigen kwetsbaarheid te tonen. Zodat we mensen als medemensen zien. En samen die weg tot herstel kunnen gaan. Ik wil graag een kort moment stil te nemen. Misschien wil je iets bij God kwijt, vanuit je eigen hart. Misschien zijn het een aantal thema's waarvan je zegt, nou Heere God, die stop ik liever weg, maar u kent ze. In Psalm 139 staat zelfs de duisternis verbergt niks voor hem. Hij kent jou door en door. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Precies zoals ik ben. En u kent mij door en door, maar u houdt ook van mij door en door. Zoals ik ben. In al mijn gebrokenheid. Laten we een moment van stilte nemen. Heere God, dank u wel dat u ons kent. We zitten hier met vele mensen in de zaal. En ieder zo zijn eigen achtergrond, zijn eigen verhaal. Thema's die pijn doen. Thema's die we hebben weggestopt. Maar u komt vandaag om dingen aan het licht te brengen. Niet voor de groep, maar wel voor u. In de wetenschap dat u het al lang weet. U bent geen fixer. U bent de Zoon van God gekomen om de machten van de duisternis over ons leven te breken. Om ons te bevrijden uit onze grot en ons leven in bloei te zetten. Ik bid zo, Heer, dat dit een kerk is waar mensen elkaar daarbij helpen. Waar geen ruimte zal zijn voor veroordeling. Maar waar de liefde van de Heer Jezus harten openbreekt. Dank u wel, Heere God, dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat u een boot vol discipelen meeneemt.